beste luisteraars. Welkom in het programma Heilige Getuigen. Wij gaan voor jullie het boek De Wonderen van Pater Pio voorlezen. Geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Dit boek is verschenen in 1998. Op de omslag van het boek kan je een foto vinden van Pater Pio. En de achterkant luidt: Padre Pio is de grote heilige van deze 20e eeuw, die veel mensen in en buiten Italië, dus ook in België en Nederland, geholpen heeft als echte christenen te leven. Dankzij hem vonden zij de moed om in deze moeilijke tijden consequent voor Christus te kiezen, die de enige weg, de waarheid en het leven is. Mogen Padre Pio ons helpen deze weg naar de Vader te vinden, de waarheid van de Heilige Geest te smaken en zijn Zoon te beleven. Beste luisteraars, ik denk niet dat er een verdere introductie nodig is voor Pater Pio, dus we gaan gewoon onmiddellijk in het boek beginnen lezen. Hoofdstuk 1. De grote weldoener. Op 23 september 1968 stierf Padre Pio da Pietralcina in het provinciestadje San Giovanni Rotondo. Hij was lid van de orde van de Kapucijnen en was bekend als de frater met de stigmata, omdat zijn lichaam de karakteristieke tekens van het lijden en sterven van Christus droeg. Hij stierf op 81-jarige leeftijd. Hij was zeer geliefd, niet alleen bij katholieken, maar ook bij niet-katholieken, zelfs bij agnostici. Tijdens zijn begrafenis waren meer dan 100.000 mensen uit de hele wereld aanwezig. Sinds zijn overlijden, meer dan een kwart eeuw geleden, hebben tal van belangrijke gebeurtenissen en politieke en sociale omwentelingen plaatsgevonden, die Italië, Europa en de hele wereld doorheen hebben geschud. De mens is op de maan geland en hij heeft satellieten gelanceerd die de ruimte verkennen en op zoek zijn naar andere, mogelijk bewoonde werelden. Dit alles heeft een grote invloed op de mens gehad en heeft de mens ontegenzeggelijk veranderd. Hij is misschien minder ontvankelijk voor geestelijke vraagstukken, maar hij heeft zijn bewondering voor Padre Pio niet verloren. Het graf van de pater en de plaatsen waar hij heeft geleefd worden dagelijks door grote drommen pelgrims bezocht, die elk jaar weer in nog grotere getalen aankomen. Over Padre Pio zijn tientallen boeken geschreven. Telkens wordt zijn levensverhaal in grote artikelen door dagbladen verteld. Ook in televisiedocumentaires, in speciale afleveringen en in tijdschriften. Maar zowel de boeken als afleveringen in krant, tijdschrift of op televisie vertellen slechts over de dramatische voorvallen die Padre Pio beleefd heeft en verwaarlozen het mystieke en wonderbaarlijke aspect dat van hem een uniek fenomeen maakte in de godsdienstige geschiedenis van onze eeuw en een van de grootste figuren van de kerkgeschiedenis. Het aardse leven van Padre Pio is een voortdurende opeenvolging geweest van dramatische gebeurtenissen. Rondom hem zijn de meest onbegrijpelijke dingen gebeurd, die religieuzen, priesters, zelfs bisschoppen, kardinalen en pausen verwikkelden in hachelijke, bedriegelijke, tragische en aanstootgevende situaties. Alleen al het feit volstaat dat Padre Pio, die door iedereen als een heilige wordt beschouwd, tijdens zijn leven minstens 5 maal door de kerk als een bedrieger veroordeeld is en gestorven is zonder dat deze veroordelingen officieel herroepen zijn. Wat Padre Pio heeft meegemaakt, is eigenlijk met geen pen te beschrijven. Toch hebben veel schrijvers geprobeerd over al die opeenvolgende toestanden van leed, verraad, vervolging, processen en veroordelingen te vertellen. Maar op deze manier wordt er dan in zekere zin meer verteld over de geschiedenis van de personen die bij deze toestanden betrokken zijn geweest en minder over het leven van Padre Pio zelf. Doodgezwegen. Ook ik heb eens een dergelijk boek over Padre Pio geschreven, dat in 1984 uitgegeven is door Mondadori. Het heet Padre Pio, l'uomo della speranza. Padre Pio, de man van de hoop. En ik heb van dit boek veel plezier gehad, omdat het na zoveel jaren nog steeds in de boekhandel verkrijgbaar is en onlangs weer een achtste herdruk in de reeks Bestseller Saggi verschenen is. Maar ook ik heb dezelfde fout gemaakt, omdat ik te veel aandacht schonk aan al die gemene en pijnlijke verwikkelingen die de gestigmatiseerde priester tijdens zijn aardse bestaan zo gekweld hebben. Dat boek is ongetwijfeld belangrijk. Alvorens het te schrijven zag ik zeer geheime documenten in, die geen enkele andere biograaf ooit eerder had gezien. Met dit boek heb ik enkele zaken uit het leven van Padre Pio opgehelderd, die nu algemeen aanvaard worden en die eerder angstvallig geheim gehouden werden, omdat men belangrijke kerkelijke persoonlijkheden die Padre Pio hadden bestreden en die feiten hadden verdraaid, nooit voor het hoofd durfde stoten. Ik leerde Padre Pio in 1967 kennen en had twee keer contact met hem. Ik schreef hierover enkele artikelen die gepubliceerd werden in een weekblad dat een ruime lezerskring had. Deze artikelen werden zeer gewaardeerd door een groep leken die zich Vrienden van Padre Pio noemden. Zij waren georganiseerd in een vereniging die haar kantoor in Geneve had. In 1969, een jaar na het overlijden van Padre Pio, kwamen ze mij vragen met hem samen te werken. Padre Pio is een heilige, zeiden ze. De eenvoudige mensen weten dat en zij bidden tot hem in die hoedanigheid. Maar zijn naam zal nooit in de officiële kanon der heiligen worden opgenomen. Hij wordt doodgezwegen door het heilige officie. En het hoogste gerechtelijke orgaan van de kerk zal nooit toegeven dat het zich vergist heeft. Wij zouden ter verdediging van Padre Pio artikelen moeten publiceren en daarin onbevreesd onthullen wat de ware toedracht is geweest. Ik nam de opdracht aan. Zij brachten mij naar een 18e-eeuwse villa in Veneto, met een bibliotheek met duizenden documenten, geordend en in boeken gebonden. Maandenlang bestudeerde ik deze dossiers, waarna ik een serie artikelen schreef die veel opzien baarden. Uit dit verzameld materiaal stelde ik vervolgens het boek samen. Maar zoals ik reeds zei, ben ook ik verblind door de zorgwekkende verwikkelingen rondom Padre Pio, door de onrechtvaardige behandelingen die hij moest ondergaan en door de valse aanklachten waarvan hij het onschuldig slachtoffer was geworden, waardoor ik meer aandacht had voor de verwikkelingen rondom hem dan voor het verschijnsel wonderdoener. Ik ben voor mijzelf een mysterie. Ik maakte kennis met een belangrijke man van de kerk, kardinaal Giuseppe Siri, die toen aartsbisschop van Genea was. Ik wist dat hij Padre Pio hoog achtte, ofschoon hij hem nooit ontmoet had. Ik was benieuwd te weten of hij de moed had zijn bewondering voor hem in het openbaar uit te spreken. In die jaren durfde geen enkele kerkelijke autoriteit zich uitspreken ten gunste van deze kloosterling, uit angst zich de vijandschap van het heilige officie op de hals te halen. Maar kardinaal Siri stond bekend als een moedig man. In dit interview beweerde hij met al zijn gezag als kerkvorst: ik geloof dat Padre Pio een van de grootste charismatische personen van onze tijd is en een van de meest belangrijke mensen in de kerkgeschiedenis. Met deze woorden wekte de kardinaal mijn aandacht voor het charismatische aspect en voor het wonderdoenerschap van de pater. Aspecten die precies zijn bestaan karakteriseren en waarmee hij de geschiedenis zal ingaan. Het leven van Padre Pio was inderdaad verwikkeld in onverklaarbare gebeurtenissen. "Ik ben voor mijzelf een mysterie," zei hij vaak als hij met zijn vrienden sprak. 50 jaar droeg hij de stigmata in zijn lichaam. Open, bloedende wonden die geen enkele arts en geen enkel medicijn konden genezen. Uit zijn lichaam stroomden de zoetste geuren, die op 1000 kilometers afstand geroken konden worden. Hij maakte buiten zijn lichaam, in bilocatie, verre opzienbarende reizen. Hij kon gedachten lezen en het privéleven van mensen kennen die hij tevoren nooit had ontmoet. Hij sprak met de doden. Hij ontving bezoek van hemelse geesten, die hem geheimen en voorvallen onthulden die nog niet gebeurd waren. Hij verrichtte wonderbaarlijke genezingen. In zijn aanwezigheid bekeerden zich plotseling verstokte atheïsten. Vaak leverde hij verschrikkelijke gevechten met de duistere machten van het kwaad, de duivel. Bovennatuurlijke gaven. Padre Pio was een man die in niet te meten dimensies leefde. Hierdoor is hij een speciale heilige, wiens grootheid niet gezocht moet worden in de gebeurtenissen in zijn armzalig aards bestaan. Als men zijn leven aandachtig bestudeert, krijgt men de indruk een levensbeschrijving te lezen van sommige heiligen uit de middeleeuwen, thaumaturgen genoemd, oftewel wonderdoeners. In de loop van zijn aardse bestaan zijn rondom hem voortdurend wonderbaarlijke zaken gebeurd, die zo uitzonderlijk waren dat ze voor onmogelijk gehouden werden en daarom verwaarloosd werden. In mijn eerste boek, Padre Pio, l'uomo della speranza, heb ik de nadruk gelegd op zijn lijden en zijn deugden. In dit boek daarentegen probeer ik zijn bovennatuurlijke en buitengewone gaven te laten uitkomen, die hij in overvloed had en die voor hem gaven uit de hemel waren. Ik kan niet anders dan op een profane wijze proberen het mysterie te analyseren, een nieuwsgierige blik te werpen op het ongelooflijke en op die spirituele dimensie die wij wel kunnen aanvoelen, maar die de controle van ons verstand te boven gaat. Dit is een moeilijke taak, omdat het onderzoeksterrein ondermijnd, onbetrouwbaar en verraderlijk is. Ik neem dan ook niet mijn toevlucht tot gecompliceerde redeneringen om mogelijke verklaringen te vinden, maar ik zal eenvoudigweg de feiten verhalen en deze met de grootst mogelijke nauwgezetheid documentariëren door middel van onderzoeken en getuigenissen van de hoogste geloofwaardigheid. En ik laat het aan de lezer over daaruit consequenties te trekken en er zijn voordeel mee te doen. Thank you. Hoofdstuk 2. Het aangrijpend aardse leven van Padre Pio. Padre Pio werd geboren op woensdagmiddag om 5:00 van de 25e mei 1887 te Pietralcina in de provincie Benevento, ongeveer halverwege Napels en Foggia. De vader van de toekomstige kapucijn heette Gracio Forgione en was 26 jaar. Zijn moeder was Maria Giuseppa di Nunzio en was 28 jaar. Zij waren 6 jaren getrouwd en er waren reeds 3 kinderen geboren. De jongens Michele en Francesco en een meisje Amalia. Francesco en Amalia stierven toen ze nog peuters waren. De pasgeborene was dus het 4e kind. En na hem zouden nog 3 kinderen ter wereld komen. Felicita, Pellegrina en Grazia. Hij werd de dag na zijn geboorte in de kerk van Sant' Anna gedoopt. Op uitdrukkelijk verzoek van zijn moeder kreeg hij de naam Francesco, omdat zij een grote verering had voor de heilige Franciscus van Assisië. Francesco was zeer vereerd met deze naam en hij droeg hem tot zijn intrede in de orde van de Kapucijnen, toen hij volgens de regels van de orde een andere naam moest kiezen. We zullen hem dan ook voorlopig Francesco noemen. Zoon uit een boerengezin. Zijn familie was arm. Vader Forgione had een stukje grond dat onvoldoende opbracht om in het levensonderhoud van de familie te voorzien. En hij was dan ook gedwongen om 2 maal naar Amerika te emigreren, om daar zijn geluk te beproeven. Moeder Forgione, in het dorp Papa genoemd, was een lieve en vrome vrouw. En haar christelijke levensovertuiging had een grote invloed op de geestelijke ontwikkeling van Francesco. Volgens getuigenissen uit die tijd groeide de jongen in een serene rust op. Hij was een lief en gehoorzaam kind. Toen al manifesteerden zich vreemde gebeurtenissen, waaraan echter geen aandacht werd geschonken, en die pas later, toen de grote mystieke fenomenen plaatsvonden, hun precieze betekenis kregen. Vader Forgione was analfabeet, maar hij wilde dat zijn kinderen naar school zouden gaan. Niets was hem daarvoor te veel. Hij ging zelfs naar het verre Amerika. Van zijn kinderen wilde alleen Francesco verder leren. Als je goed je best op school doet, zei Gracio tegen zijn zoon toen hij op de lagere school zat, mag je van mij monnik worden. De kinderen van arme mensen konden hun studie slechts voorzetten door in het klooster te treden. En het was een grote eer voor een familie als een kind priester, monnik, zuster of broeder werd. Francesco kon de school niet op de normale wijze bezoeken, omdat hij op het land moest werken om mede in het levensonderhoud van het gezin te voorzien. Zijn eerste leermeester was een zekere Cosimo Scorcia, een boer die slechts 5 jaar een lagere school had gevolgd. De tweede was een wolkammer. 'S Avonds na het werk schepte deze personen er genoegen in hun geringe schoolkennis aan de jongens over te dragen. Pas toen Francesco 12 jaar was en heel intelligent bleek te zijn, ging hij leren onder leiding van een echte meester, pastoor Don Domenico Tisani, die hem in 2 jaar tijd de leerstof van de basisschool bijbracht. Dadelijk daarna ging hij over naar de school van Angelo Cacciavo voor zijn gymnasiale opleiding. De roeping. Het verlangen om priester te worden manifesteerde zich reeds vroeg bij Francesco. Daarvan waren zijn moeder, de pastoor en ook meester Cacciavo op de hoogte. De keuze om in te treden bij de Kapucijnen werd uiteindelijk bepaald door zijn kennismaking met de bedelmonnik Frater Camillo van het klooster van Morsone, die op gezette tijden Pietralcina bezocht om aalmoezen en levensmiddelen voor zijn medebroeders in te zamelen. Het was geen gemakkelijke beslissing. Francesco voelde zich geroepen, maar hij voelde nu reeds duidelijk aan dat deze keuze hem veel leed zou bezorgen. En hij bleef dan ook besluiteloos. Hij had de tijd om hierover na te denken, omdat op zijn eerste verzoek om in te treden in de orde der Kapucijnen afwijzend beslist was. Er was in dat jaar geen plaats in het klooster waar hij het noviciaatsjaar, het proefjaar, zou doorbrengen. Pas in de herfst van 1902 kreeg hij toestemming. Op 6 januari 1903 ving hij een nieuw leven in het klooster aan. Vaarwel aan de wereld. Bijna alle religieuze ordes kennen een noviciaatsjaar. In dat jaar moet de novice, dit is de pas ingetreden kloosterling, de regels van de orde leren en ervan overtuigd geraken dat hij over voldoende geestelijke en lichamelijke kracht beschikt om het kloosterleven aan te kunnen. Bovendien kan de leiding van het klooster in deze periode beoordelen of de novice een serieuze kandidaat is en niet te dweepzuchtig of overdreven geestdriftig is. Het noviciaat van de Kapucijnen van de provincie Campana was toen ter tijd in het klooster van Morsone, een middeleeuws centrum op ongeveer 17 kilometer van Pietralcina. Francesco vertrok in de morgen van 6 januari, de feestdag van Drie Koningen, naar zijn nieuwe bestemming na eerst de heilige mis in de parochiekerk van Pietralcina te hebben bijgewoond en afscheid genomen te hebben van zijn familieleden die huilden van ontroering. Vergezeld door meester Angelo Cacciavo en de priester Don Nicola Caruso liep hij 17 kilometer te voet en kwam tegen het middaguur bij het klooster aan. Een sobere bouwwerk uit de 17e eeuw. Het was hartje winter en het was ijskoud in het klooster. De ontvangst bij de religieuzen was daarentegen zeer hartverwarmend. Francesco ontmoette er frater Camillo, de bedelmonnik die hij vele malen in Pietralcina had ontmoet en waarmee hij bevriend was geworden. Hij gebruikte de lunch in een aparte kamer van het klooster en in de middag legde hij een examen af bij de oudste religieuze van het klooster, die er zeker van wilde zijn of de jonge man over de noodzakelijke intellectuele kwaliteiten beschikte om een kerkelijke loopbaan te beginnen. Hij zou immers na het noviciaat de traditionele klassieke vakken onder de knie moeten krijgen om daarna de theologiestudies tot een goed einde te brengen. Het was een hartelijk gesprek en op het einde ervan spraken zij een gunstig oordeel uit en werd Francesco officieel tot het klooster toegelaten. De eerste 2 weken mocht hij zijn burgerkleding blijven dragen, waarna hij samen met 10 andere aspiranten onder leiding van een oudere kloosterling voor de ceremonie van een vaarwel aan de wereld werd voorbereid. Deze ceremonie, rijk aan betekenisvolle symboliek, werd gevierd op 22 januari. Op deze morgen stelden Francesco en zijn medenovicen zich in de grote kerk van het klooster voor. Zij gingen voor het altaar op de grond liggen, werden dan volgens een oude traditie ontdaan van hun burgerkleren, die het leven in de wereld voorstelden, en gekleed in de Franciscanerpij, het symbool van het nieuwe leven. Om het afstand doen van de wereld nog meer te accentueren, werd de voornaam veranderd, en de familienaam werd vervangen door de naam van de plaats van herkomst. Francesco Forgione werd aldus frater Pio da Pietralcina, en hij bleef zo heten voor de rest van zijn leven. Het proefjaar. Het noviciaatsjaar is zeer zwaar. De regels van de religieuze ordes stellen uitdrukkelijk dat de offers en ontberingen in deze periode zwaarder moeten zijn dan die de religieuze in de loop van het verdere kloosterleven zullen trotseren. De paters Kapucijnen hebben zich altijd onderscheiden door hun strenge kloosterregels. De kloostersfeer inspireerde tot absolute armoede. De cellen, oftewel de kamers waar de kloosterlingen verbleven, waren klein en slechts voorzien van een bed, een kleine tafel, een waskom en een bidstoel. Frater Pio woonde in cel 28. Het matras dat op een plank lag, bestond uit een grote zak die gevuld was met bladeren van maïsplanten. De novice moesten gekleed te bed gaan. Om middernacht werd de slaap onderbroken door klokgelui. Alle kloosterlingen begaven zich dan naar de kerk om het anderhalf uur durende nachtgebed te bidden. 'S Morgens om 5 uur stond men op. De dag bestond uit bidden, werken en studeren. Altijd werd de meest absolute stilte in acht genomen. 3 keer per week onderwierpen de kloosterlingen zich aan een bijzondere boetedoening. Zij geeselden de blote rug met een kleine ketting. De voeding was schaars. Men was verplicht alle vrijdagen van het jaar te vasten, evenals de dagen voor de grote feesten, de 40-dagentijd en nog andere periodes. In de praktijk 6 maanden per jaar. Frater Pio doorstond deze lange proeftijden met groot enthousiasme. De zwaarte van de boetedoeningen voelde hij niet, omdat hij volledig geconcentreerd was op het ervaren en genieten van de mystieke ervaringen die zich begonnen te manifesteren. Op 22 januari 1904, precies een jaar na zijn intrede, werd het noviciaatsjaar afgesloten met een plechtige viering. Tijdens deze plechtigheid werden Frater Pio en zijn medepostulanten officieel in de orde van de Kapucijnen opgenomen en legden zij de tijdelijke gelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af. Mysterieuze ziekten. Na het proefjaar volgt, zoals bij alle ordes het geval is, een lange studietijd voor de fraters die zich op het priesterschap voorbereiden, waarin zij hun klassieke en theologische studies afronden. Vroeger, en nu ook nog, was de discipline bijzonder streng. De jonge fraters moesten de regels stipt naleven en altijd in gemeenschap leven. Het was streng verboden het klooster uit te gaan. In geval van overlijden van een ouder kreeg de jonge frater toestemming om zijn familie te bezoeken. Maar hij moest overnachten in een klooster of in de pastorie. Op dit punt was de orde der Kapucijnen onverbiddelijk. Men geloofde dat het groot seminarie alleen bij een stipte naleving van de kloosterregels de beste priesters zou afleveren. In januari 1904 werd Frater Pio samen met zijn studiegenoten die de gelofte hadden afgelegd, gestuurd naar Sant'Elia de Pianissi in de provincie Campobasso om een filosofiestudie te beginnen. Maar bijna gelijktijdig begon Frater Pio zich ziek te voelen. Hij klaagde over gebrek aan eetlust, over slapeloosheid, vermoeidheid, plotselinge flauwtes en vreselijke migraine. Hij moest vaak braken en hij kon zich alleen maar met melk voeden. Zijn oversten waren zeer bezorgd. Zij stuurden hem naar verschillende artsen, maar een precieze oorzaak van de ongesteldheden werd niet gevonden. De biografen vertellen dat juist in deze periode van fysiek lijden zich steeds veelvuldiger vreemde voorvallen van mysterieuze oorsprong gingen manifesteren, die al lang het leven van de jonge religieus kenmerkten. 'S Nachts hoorde men in zijn cel geheimzinnig lawaai. soms geschreeuw of gebrul. Tijdens een gebed was hij als verdoofd, of verkeerde hij in een soort droomtoestand tussen slapen en waken. Enige medebroeders zeiden dat ze hem in extase hadden gezien, verheven boven de grond. De geruchten verspreidden zich. Ze vlochten zich aaneen, ze wekten verwondering, maar vooral argwaan, en leidden tot kritiek en verdachtmakingen. In juni 1905 was zijn gezondheidstoestand zo kritiek dat zijn superieuren besloten een uitzondering op de regel te maken en hem naar een klooster in de bergen te sturen, in de hoop dat verandering van lucht hem goed zou doen. In dit nieuwe klooster echter verspreidde zich het gerucht dat deze jonge man, die zo zwak en uitgeteerd was, aan TBC leed, waardoor niemand in zijn buurt durfde komen. En na een maand keerde frater Pio weer terug naar zijn klasgenoten. Maar voor kort. Zijn gezondheidstoestand verslechterde. Men stuurde hem naar het klooster van San Marco la Cattola. Het jaar daarna weer naar Pianissi. Maar ook het veranderen van klooster baatte niet. De artsen gaven het advies hem naar zijn ouderlijk huis in Pietralcina te laten gaan. De omgeving waar hij geboren was, omdat de nabijheid van zijn familie en vrienden van vroeger misschien een gunstige uitwerking op zijn gezondheidstoestand zou hebben. Zo kwam het dat frater Pio voor steeds langere periodes naar zijn ouderlijk huis terugkeerde. Priester gewijd. Ofschoon hij lange tijd ver verwijderd van zijn studiegenoten doorbracht en nog wel op plaatsen die niet de geëigende waren om spiritueel gevormd te worden, vorderde hij toch op de weg naar het religieus leven. In 1907 legde hij de plechtige geloften af. Op het einde van dat jaar voltooide hij de studie filosofie en begon hij de theologieopleiding. In december 1908 ontving hij de lagere wijdingen. Enige maanden later werd hij tot diaken gewijd. Hij had nu bijna zijn doel bereikt, het priesterschap. Zijn superieuren en oudere confraters stonden perplex. Welke opleiding had die jonge man dan wel genoten? Hij had toch enkele jaren buiten het klooster geleefd? Vele kloosterlingen mopperden en meenden dat hij aan ingebeelde ziekten leed die uit luiheid voortkwamen, zodat hij zich niet aan de discipline en het moeilijke en gemeenschappelijke kloosterleven hoefde te onderwerpen. Daarom werd besloten dat frater Pio het laatste jaar van zijn theologiestudies tezamen met zijn studiegenoten zou doorbrengen en zich tevens aan een regulier examen zou onderwerpen, om zo te kunnen beoordelen of hij de vereiste theologische voorbereiding had genoten. Pater provinciaal overste schreef een brief naar frater Pio in Pietralcina met de mededeling dat hij zich diende te vervoegen bij zijn studiegenoten. Frater Pio antwoordde dat het zijn wens was in Pietralcina te blijven. Deze brief wekte een schandaal. Hoe durfde deze jonge man, die zich jarenlang buiten de orderegels had gesteld, ongehoorzaam te zijn aan een bevel van zijn provinciaal overste? Dit was ongehoord. De provinciaal overste dacht enige tijd na en besloot de jonge frater naar het klooster Dal Monte in Campobasso te sturen. Frater Pio gehoorzaamde, maar nauwelijks daar aangekomen kreeg hij weer last van aanvallen. En na enkele weken moest hij terugkeren naar Pietralcina. De crises bleken deze keer heviger te zijn dan gewoonlijk. De artsen zeiden dat hij misschien zou sterven. Frater Pio sprak toen de wens uit om de priesterwijding te mogen ontvangen. Hij was pas 23 jaar en het kerkelijk recht bepaalt dat men 24 jaar moet zijn om tot priester gewijd te worden. Maar in dit ernstige geval besloot de bisschop een uitzondering te maken en op 10 augustus 1910 werd Pio in de Dom van Benevento tot priester gewijd. En werd hij pater Pio. Zijn terugkeer in Pietralcina. Hij zou zich nu moeten wijden aan het apostolaat, de verkondiging van het geloof. Maar door zijn slechte lichamelijke conditie was hij tot niets in staat. Hij ging terug naar Pietralcina en hielp de pastoor bij de uitoefening van diens pastorale functies. Hij at en sliep in zijn ouderlijk huis. 6 jaren bracht hij op deze wijze door. Hij was een kloosterling zonder klooster, een religieus die thuis woonde, een priester zonder omschreven opdracht, altijd met vakantie. Dit was een situatie buiten alle regels en kerkelijke voorschriften om. Onverklaarbaar en onacceptabel voor vele medebroeders, die niet ophielden hem te kritiseren. Padre Pio was geenszins met vakantie in Pietralcina. Hij beleefde mysterieuze ervaringen. Zijn dagelijks leven was doorweven met ongelooflijke fenomenen, die als hij ze in het klooster zou beleefd hebben, onbegrip en problemen zouden hebben veroorzaakt. Maar in dit dorpje, te midden van eenvoudige en rustige mensen, werden ze bijna niet opgemerkt. In die jaren maakte Padre Pio een intensieve en mystieke leertijd door. Hij bleef schriftelijk contacten onderhouden met zijn geestelijke leider. Het zijn deze geschriften die ons vertellen wat er toen in zijn leven gebeurde. Hij kreeg dagelijks verschijningen van Jezus, van de Madonna, van de heiligen en engelen. Maar ook voerde hij hevige gevechten met de machten van het kwade, met de Satan. 'S nachts hoorde men in zijn slaapkamer geheimzinnig lawaai. Soms zo luid dat de buurtbewoners wakker werden, opstonden en zich verschrikt verzamelden op het binnenpleintje. Vaak had hij 's morgens blauwe plekken in zijn gezicht en op het lichaam en trof zijn moeder de slaapkamer van Padre Pio in een onbeschrijfelijke wanboel aan, alsof er hevig gevochten was. Dit fenomeen hield jarenlang aan. De kapucijnen bleven intussen mopperen en beweren dat de jonge priester naar eigen welgevallen buiten het klooster leefde en dus gestraft moest worden. Omdat Pater Provinciaal er niet in slaagde hem te doen gehoorzamen, riep hij uiteindelijk de hulp in van de algemeen overste en stelde hem een drastische oplossing voor. Padre Pio in de lekenstand terugbrengen, hem naar huis sturen en hem ontslaan van zijn geloften. Het was een extreme maatregel, die aantoont hoezeer Pio's confraters overtuigd waren van zijn kwade trouw. En zij hielden hem dan ook voor een mislukte kloosterling. Het antwoord uit Rome liet echter op onverklaarbare wijze 3 jaren op zich wachten. Bovendien luidde het antwoord anders dan waarom gevraagd was. De algemeen overste gaf Padre Pio toestemming buiten het klooster te leven, zolang dat nodig was om te genezen van zijn ziekten. Tot zover, beste luisteraars, voor vandaag het boek De Wonderen van Pater Pio. Volgende keer lezen wij verder. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.